Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag gaan we van start met een nieuwe catechese-reeks over de geloofsbelijdenis. Hier zullen twee reeksen over volgen, volgens de structuur van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk. En de eerste reeks in 7 delen zal gaan over ik geloof, wij geloven. We laten priester Pierre-François graag aan het woord.
We gaan een nieuwe reeks beginnen. Catechese over de inhoud van het geloof. De catechese wordt sinds altijd opgedeeld in 4 delen. De 12 artikels van het geloof is het dogmatische deel. Het vieren van het geloof is het sacramentele deel. Het handelen volgens het geloof, dat is de moraal. In de 10 geboden, en dan heb je een deel over het Onze Vader, hoe wij moeten bidden. Dus we gaan het hebben over de 12 artikels van het geloof. En we gaan vandaag beginnen met het woord ik geloof of wij geloven. Wat betekent dat? Want voor veel mensen is het geloof gewoon een soort verlenging van de logica. En ze staan soms verbaasd dat door die menselijke logica te gebruiken, op basis van hun dagelijkse ervaring, dat ze daar nergens God tegenkomen. Eigenlijk zijn ze op een verkeerde manier aan het denken. Ze zijn precies zoals iemand die op een trein zit te wachten, op een oud station, waar er geen spoor ligt. Daar gaat nooit een trein passeren, in de huidige omstandigheden. Wie het geloof probeert te plaatsen binnen de kennis van de menselijke dingen volgens de logica, gaat nooit die stap, die sprong kunnen doen naar God. Geloven is een verruiming van onze kennis, waardoor we een plaats geven aan een openbaring van God. Dus dat is wat we ons gaan afvragen. Wat betekent geloven? En het eerste dat wij gaan bespreken is het feit dat de mens bekwaam is door God aangesproken te worden. Bepaalde agnostici, dat is eigenlijk een ideologie zoals de andere, die hebben als postulaat, ik kan niet in contact komen met God. God kan mij niet aanspreken, we zijn te verschillend. Dat is een ideologisch startpunt. En zonder het te beseffen gaan de mensen zichzelf vrijwillig blinddoeken, want ze gaan ervan uit dat het niet mogelijk is dat God ons kan aanspreken. Laat ons een beetje kijken hoe we dat kunnen doorprikken en inderdaad tot de conclusie komen, ik kan door God aangesproken worden. Om te beginnen heb ik in mijn hart, dat is al een eerste startpunt, een verlangen naar God. De mens is door God geschapen en de mens voelt op een of andere manier dat hij slechts zijn geluk kan vinden in de absolute waarheid, in iets groots dat hem totaal overtreft. Ik heb hier een citaat uit een bekend document van de kerk, dat heette Constitutie Gaudium et Spes van het Tweede Vaticaanse Concilie, waarin wordt gezegd de diepste grond van de menselijke waardigheid is gelegen in de roeping van de mens tot gemeenschap met God. Een document vervolgt, reeds vanaf zijn geboorte wordt de mens uitgenodigd tot een dialoog met God. Immers, hij bestaat alleen doordat hij door God uit liefde is geschapen en door hem altijd uit liefde in stand wordt gehouden. Hij leeft niet volledig volgens de waarheid als hij die liefde niet vrijwillig erkent en zich niet aan zijn schepper toevertrouwt. Deze mooie tekst van het Tweede Vaticaanse Concilie herinnert ons aan een feit, dat is dat we een waardigheid hebben. En hier raak je al een heel diepe kern van ons mens zijn. Wat is eigenlijk in het diepste van deze uitdrukking de betekenis van die waardigheid? Daar gaan we stilaan naartoe. Sinds altijd zijn de mensen gelovig geweest en de tijd waarin wij nu leven, van verregaande secularisatie, is eigenlijk een unicum in de geschiedenis van het menselijke denken. We zouden kunnen denken dat we eindelijk eens zo slim zijn geworden dat we God niet meer nodig hebben. Maar misschien zijn we helemaal uitzonderlijk zo dom dat we denken dat we het zo zonder God kunnen. Wat moeten we denken van dit idee dat we God kunnen kennen of niet? Ik ga maar één punt aanhalen. Ik heb het grote geluk gehad de laatste jaren veel volwassenen te hebben kunnen begeleiden van of het atheïsme naar het geloof of van een andere geloofsbelijdenis naar het Rooms-Katholieke geloof. Wel, heel veel van die mensen waren, en dat is geen toeval, studenten, geschiedenis of kunstgeschiedenis. Het zijn eigenlijk mensen die hebben leren kijken naar hun wortels en naar ons verleden. Die mensen zeggen, hallo, wat er nu gebeurt in onze westerse samenleving van de laatste eeuw, klopt niet meer met de wortels van onze beschaving. Er is een breuk geweest. En het is heel mooi te zien dat ze herontdekken dat de mens een godsdienstig wezen is. En dat is geen stap achteruit, zoals bepaalde mensen laten uitschijnen, maar het is juist een stap vooruit. En het is een voortschrijdend inzicht te zien dat wij eigenlijk mensen gemaakt zijn om te verlangen naar God, om God te kennen, en dat de mens een godsdienstig wezen is. Dieren hebben dat niet, maar mensen hebben dat wel. Ik heb hier woorden uit het Nieuwe Testament, waarin wij lezen hoe Paulus het volgende vertelt aan de mensen tot wie hij spreekt. Heel het mensengeslacht deed hij, God dus, uit één ontstaan, om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen, waarbij hij de seizoenen vaststelde en de grenzen van hun woongebied, opdat zij God zouden zoeken. Of zij misschien hem misschien al tastende zouden vinden. Hij is immers niet ver van ieder van ons, want door hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn. Tot zover de citaat. Dit citaat van de Handelingen van de Apostelen. Dus de mensen hebben een innige en vitale verbondenheid met God. Maar het is wel zo dat de mens in staat is om dat te miskennen. Of zelfs uitdrukkelijk af te wijzen. Hoe komt het dat mensen die innerlijke houding kunnen hebben, kan van verschillende factoren afhangen. Bijvoorbeeld opstand tegen het kwaad in de wereld. Hoeveel mensen zijn atheïstisch geworden, omdat ze eigenlijk het niet kunnen plaatsen dat het kwade aanwezig is in de wereld. Andere mensen zijn gewoon absoluut onwetend. De kampioenen van de onwetendheid. Het is merkwaardig, maar in onze streken, met zo'n goed systeem van opvoeding, dat we zo laag scoren op gebied van kennis van de godsdienst, terwijl we heel goed waren in de tijd, spreekt toch tot de verbeelding. Hoe is dat mogelijk dat mensen die zoveel leren zo onwetend kunnen zijn over bepaalde fundamentele dingen? Alleen maar de optie om niet te spreken over de ziel, niet te spreken over God in het onderwijs, geeft al de indruk dat wij bijzonder bijziend zijn. Dat we alleen maar focussen op dingen die absoluut niet fundamenteel zijn. De zorgen van de wereld en de rijkdom kan ons ook afhouden van God. Het is heel comfortabel, als God niet bestaat, te genieten van bepaalde dingen, van rijkdom. Het slechte voorbeeld van gelovigen kan af en toe bepaalde mensen ook afhouden van het geloof. Alhoewel, het is niet omdat iemand het leger verraadt dat de andere soldaten vaandelvlucht moeten plegen. Het is een dom argument, maar het werkt, helaas. Je kunt ook gedachtenstromingen hebben die het geloof vijandig gezind zijn. Bijvoorbeeld Nietzsche heeft een ideologie die niet berust op een metafysische beredenering, maar die zegt gewoon, een mens die gelovig is, is geen ubermensch. Dat is iemand, dat is een slaaf. Dus ik wil geen slaaf zijn, dus mag ik niet geloven. Zo dom is zijn standpunt. Pas op, het zijn allemaal heel intelligente mensen die dat heel goed kunnen uitleggen, maar eigenlijk, als je het heel kritisch bekijkt, zie je dat dat een ideologisch standpunt is dat heel willekeurig is. Die redenering, enkele slaven zijn gelovig, dus ik wil geen slaaf zijn, daarom ga ik niet geloven. Als je het een beetje analyseert, kom je toch tot de conclusie dat het wel een heel povere redenering is. Een heel ideologisch. Dus God kan door de mens vergeten worden of afgewezen worden, maar God houdt niet op elke mens op te roepen, hem te zoeken, opdat hij zou leven en geluk zou vinden. Daarom zegt de psalm, psalm 105, verheugt u gij die hem aanhangt. Het is wel zo dat als we God zoeken, dat er een beetje werk aan is. We moeten ons inzetten met ons verstand. We moeten ook oprecht zijn in onze wil. Daarom spreekt men soms van een oprecht hart als voorwaarde om God te leren kennen. We hebben hier enkele woorden van de heilige Augustinus uit zijn belijdenissen die ik u wil citeren. Want Augustinus heeft heel lang moeten zoeken achter God en hij vond inderdaad dat de weerstand van zijn binnenste kwam. Kijk wat hij zegt in zijn belijdenissen. Dat is het begin van het boek. Groot zijt gij, Heer, en alle lof waardig. Groot is uw macht en uw wijsheid is onbegrensd. Loven wil u een mens, een klein deeltje van uw schepping, en dan wel, en dan nog wel de mens die, sterfelijk als hij is, het bewijs van zijn zonde en het bewijs dat God de hoogvaardige weerstaat met zich draagt. Toch wil de mens u loven, de mens die maar een onderdeel is van uw schepping. Gij zelf zet hem hiertoe aan. Gij maakt dat hij er zijn vreugde in vindt u te loven, want gij hebt ons gemaakt voor u, en onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. Deze woorden hebben heel wat heiligen geïnspireerd, onder meer de heilige Teresa van Avila. Recent nog zijn er een aantal kerkgezangen die daarmee te maken hebben. Mijn hart zoekt u, tot het rust vindt in u. Dat wordt gezongen en dat drukt heel diep uit dat God eigenlijk iets in ons zet, waardoor we onrustig zijn wanneer we God niet vinden. En dus, hoe slecht we ook kunnen zijn en koppig om God niet toe te laten in ons leven, hoeveel zit God geduldig te wachten en te kloppen aan de deur van ons hart om toch binnen te geraken. En als hij binnenkomt, ineens hebben ze het gevoel, nu ben ik thuisgekomen. Onlangs nog is een bekende influencer in de Nederlandstalige culturele sfeer. Zij was aan het zoeken achter allerlei antwoorden op haar vragen, maar nergens kon ze thuiskomen. En al was haar leuze durf te vragen, ze vond geen antwoorden, totdat ze Jezus heeft ontmoet. En dan heeft ze gezegd, nu ben ik eindelijk thuis. Dus je ziet het, God heeft iets in ons hart geplaatst, zodat we vanaf het ogenblik dat we onze geest verheffen tot hem, ineens tot de conclusie komen, dat is het wat ik zocht. God heeft mij eindelijk een hint gegeven, nu kan ik verder gaan zoeken naar God. Wat zijn de toegangswegen tot de kennis van God? Wel, de filosofie kan tot bepaalde kenmerken van God komen. Bijvoorbeeld zijn bestaan, zijn goedheid, zijn wijsheid, het feit dat een schepper is en ook een morele rechter over ons, dat kan de menselijke wijsheid bereiken. Het is moeilijk, maar het kan. En bepaalde mensen, natuurlijk die gelovig waren, hebben bepaalde wegen gevonden op filosofisch gebied. Men zou die bewijzen kunnen noemen van het bestaan van God, maar ze zijn geen bewijzen in de zin van de natuurwetenschappen. Maar het zijn wel met elkaar overeenstemmen en overtuigende argumenten die het mogelijk maken om te komen tot echte zekerheden. Al die wegen om tot God te naderen hebben als vertrekpunt de schepping. Dus de stoffelijke wereld en de menselijke persoon. Een van die wegen gaat uit van de beweging en de wording in de wereld. Een andere weg gaat uit de contingentie, de orde en de schoonheid van de wereld kan men kennen als oorsprong en doel van het heelal. Hoe kunnen we dat aanpakken? Ten eerste een citaatje van de heilige Paulus in de reeds aangehaalde redenvoering die hij heeft gehouden. Hij zegt, want wat een mens van God kan weten, is in feite onder hen bekend. God zelf heeft het hun geopenbaard. Van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbare wezen door de reden in zijn werk aanschouwd. Zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. God kan gekend worden en de Heilige Schrift bevestigt dat. Een van die wegen naar God heeft ook een andere naam. Tot nu toe heb ik gesproken van de via filosofie, de weg van de filosofie. Er is een andere weg, dat is de weg van de schoonheid. Ik laat de heilige Augustinus aan het woord. Ondervraag de schoonheid van de aarde. Ondervraag de schoonheid van de zee. Ondervraag de schoonheid van de onmetelijke lucht die ons omgeeft. Ondervraag de schoonheid van de hemel. Ondervraag dit alles. Dit alles antwoordt u. Zie hoe schoon wij zijn. Hun schoonheid is een belijdenis. Vergeet niet dat het woord belijdenis in het Latijn confessio is. Waarvan de titel van het boek van Augustinus ontleend is. Hun schoonheid is een belijdenis, confessio. Wie anders heeft deze schepselen die onveranderlijk schoon zijn gemaakt dan hij die onveranderlijk schoon is? Pulcher, de via pulchritudinis. Dus, er zijn wegen. Laat ons vertrekken ook vanuit de mens. Dus de wereld geeft ons een aantal hints om God te vinden, de mens ook. Inderdaad, de mens is ontvankelijk voor waarheid en schoonheid. Hij heeft gevoel voor het morele goede. Hij voelt aan dat hij vrij is en dat er een stem is in zijn geweten dat hem helpt om in te zien wat goed en slecht is. En hij verlangt vooral naar het oneindige en naar geluk. En daardoor gaat de mens de vraag zich stellen naar het bestaan van God. Omdat de wereld dat niet kan geven, moet hij gaan zoeken bij God. En ik citeer nu opnieuw uit het document Gaudium et Spes van het Tweede Vaticaanse Concilie. Omdat de kiem van de eeuwigheid die hij in zich draagt niet tot louter stof te herleiden is, kan zijn ziel haar oorsprong alleen maar in God hebben. Met andere woorden, eindse citaat, met andere woorden is het zo dat een mens oog moet hebben voor de geestelijke realiteit. Iemand die de wereld herleidt tot het materiële, is iemand die een weg naar God sluit. Die, als het ware, probeert te boksen met één hand in de rug. Het is een zelfverminking op intellectueel gebied. Een aantal dogma's af te roepen. Ik geloof alleen maar in wat ik zie. What you see is what you get. Er zijn dingen die we niet kunnen zien en die toch reëel zijn. Elektrische stroom bijvoorbeeld. Hè? Blijf van de elektrische draden af, anders gaat je het geweten hebben. Er zijn onzichtbare dingen en de elektrische stroom is nog materieel. Je kunt die meten. Maar er zijn ook geestelijke realiteiten die je niet kunt meten en die er toch zijn. De wereld en de mens getuigen ervan dat zij niet in zichzelf hun eerste beginsel een uiteindelijk doel hebben, maar dat ze deel hebben aan het zijn, met hoofdletter, het zijn op zich, zonder oorsprong en zonder einde. Zo kan de mens langs verschillende wegen komen tot de kennis van het bestaan van een werkelijkheid die de eerste oorzaak en het uiteindelijke doel is van alles en dat allen God noemen. Dus ipsum esse subsistens, het zijn in zichzelf, zonder oorsprong en zonder einde, dat is wat wij God noemen. En dat is het enige dat een beetje de wereld waarin wij zitten kan afsluiten. Ikzelf ben, voordat ik priester was, was ik burgerlijk ingenieur. En een van de hoofdbeginselen van de mechanica en van de fysica is het tweede beginsel van de thermodynamica over de entropie, dat ons zegt dat het perpetuum mobile niet bestaat. Dus de mensen die zeggen dat het heelal sinds altijd heeft bestaan en altijd zal blijven bestaan, wel, die spreken het tweede beginsel van de thermodynamica tegen. En daarom zijn wij eerder geneigd om te zeggen dat zich enkel beperken tot de systemen die jij ziet en waarvoor wiskundige modellen bestaan, die systemen zijn gedoemd om ooit eens stil te vallen en men kan ook niet uitleggen waarom ze ooit eens in gang zijn gekomen. En de oerknal verandert daar niks aan, want wat heeft de oerknal veroorzaakt? Dus het is inderdaad zo dat wij met de kennis van de realiteit die ons omringt, dat we ons bevinden tegenover wat men noemt een open systeem. Dat is niet een gesloten systeem, dat is een open systeem. Er moet iets uitwendig zijn buiten dat systeem dat dat in gang heeft doen schieten of in gang houdt. En dat we nog niet hebben gezien, want dat transcendeert bepaalde wiskundige, natuurkundige wetten die we hebben. De vermogens van de mens stellen in staat het bestaan van een persoonlijke God te kennen. Ja, zelfs persoonlijk, want als je begint te begrijpen dat God eigenlijk aan de oorzaak is van alle volmaaktheden die hier zijn, en dat de persoonlijkheid een volmaaktheid is van een schepping, kan die oneindige God die boven alles is niet een soort blinde kracht zijn. Die moet ook ergens al die perfecties in zich hebben van wijsheid, liefde. En dat kan alleen maar als men een persoonlijk is met een geestelijk vermogen. Dus die God, die roept ons op om in zijn intimiteit, zijn vriendschap binnen te treden. Maar we weten al te goed dat het heel moeilijk is om tot die God te komen. En daarom geeft God ook iets meer gegeven aan de mensen, namelijk een genade. Dat betekent een extra hulp in zijn verstand en in zijn wil om beetje bij beetje de weg te gaan vinden die uitmondt in het geloof. De bewijzen van het bestaan van God zijn niet voldoende om hem te geloven, want je hebt genade nodig, maar ze zijn wel een goede voorbereiding. Zeker voor de mensen die zichzelf wetenschappelijk of rationeel noemen, om die mensen te laten zien, hela mensen, uw systeem is niet sluitend, je hebt iets extra nodig. Maar ja, eens dat je ziet dat je ruimte moet geven aan dat verlangen naar eeuwig geluk en dat er een plaats is voor God, moet je nog amen kunnen zeggen, ik wil geloven. En die stap vraagt genade, een kleine hulp van God. Maar God is bereid dat te geven, maar het is niet automatisch. Wat kan uitleggen dat niet iedereen zomaar ineens spontaan gelovig is? Wel, die kennis van God die we met de filosofie kunnen bereiken is onvolledig, maar de kerk geeft een veel volledigere kennis van God. Laat ons eens lezen wat een ander concilie van het Vaticaan, het eerste Vaticaanse concilie, zegt over de kennis van God. Onze moeder, zo luidt het document, de heilige kerk houdt en leert dat God, beginsel en doel van alle dingen, door het natuurlijk licht van het menselijk verstand met zekerheid gekend kan worden vanuit de geschapen werkelijkheden. Het kan, theoretisch, einde citaat, het kan. Maar, want anders zou een mens niet het vermogen hebben om God te kennen. De mens heeft dit vermogen omdat hij gemaakt is naar het beeld van God. Maar nu moet hij natuurlijk ook dat extra duwtje krijgen van de genade. Wat zijn de moeilijkheden om in God te geloven? Wel, er zijn hier enkele van die moeilijkheden opgesomd. En ik lees het document van Pius XII, dat heet Humani Generis. Het heeft te maken met de relaties tussen geloof en God en wetenschap. Ik lees, want al kan het menselijk verstand, om het eenvoudig te zeggen, door zijn natuurlijke krachten en zijn natuurlijk licht, tot een ware en zekere kennis komen van een persoonlijke God, die de wereld door zijn voorzienigheid in stand houdt en bestuurt, en omtrent de natuurwet die door de schepper in ons hart is neergelegd, toch zijn er niet weinig factoren die het verstand verhinderen zijn natuurlijk vermogen daadwerkelijk en met vrucht te gebruiken. Want, zo vervolgt het document, de waarheden die betrekking hebben op God en op de verhouding van de mens tot God, gaan de orde van de zintuigelijke waarneembare wereld volstrekt te boven. En wanneer men deze waarheden in praktijk gaat brengen en zijn leven ernaar gaat inrichten, vraagt dat algehele toewijding en zelfverloochening. Nu ondervindt het menselijk verstand bij het verwerven van de kennis van deze waarheid moeilijkheden, zowel vanwege de invloed van de zintuigen en de verbeelding als vanwege de slechte begeerten die gevolg zijn van de erfzonde. En zo beelden de mensen zich bij dit alles gemakkelijk in, dat de dingen die ze liever niet als waar zouden zien, ook inderdaad niet waar of minstens twijfelachtig zijn. Met andere woorden, einde citaat, met andere woorden, is het zo dat als men niet wil geloven, is het heel moeilijk te gaan geloven. Ik zou graag hebben dat ik zonder God kon leven, zo kan ik een aantal dingen blijven doen die God niet wil dat ik doe. Wel, dat is wel een heel sterke verleiding die we kunnen hebben. Ik geloof niet omdat ik niet kan, maar gewoon omdat ik niet wil. En dat is het grote probleem. En daarom is er een behoefte aan verlichting vanwege God. En hier komt de openbaring van God om ons te kunnen helpen om niet enkel te steunen op ons verstand en onze wil, maar ook dat God ons moet helpen om tot een aantal dingen te komen. We zijn bijna op het einde van dit eerste punt over het geloof. We kunnen ons de vraag stellen, hoe moeten wij over God spreken? Dus de kerk zegt, de mens heeft het vermogen om met zijn menselijk verstand God te kennen. Dat betekent dat de kerk zegt, ik heb het volle vertrouwen dat het mogelijk is. En die overtuiging is een vertrekpunt om te dialogeren met de mensen. Als ik in mijn eigen zaak niet eens geloof, hoe ga ik mensen helpen om tot mijn eigen zaak te komen? En daarom is de kerk helemaal niet vies van dialoog met de filosofie of met de wetenschappen. De kerk is helemaal niet vies van dialoog met ongelovigen en atheïsten. Soms is het omgekeerde niet waar. Een atheïst die wil niet discussiëren met een gelovige. Dan zeg je, ah man, hier zit je niet zo open als je laat blijken. Wij hebben geen probleem met dialoog, want wij weten dat er in de wereld, in de filosofie, in de wetenschap iets is dat de mensen kan brengen bij God. We hebben een beperkte kennis van God, daarom is ons spreken van God ook beperkt. Wat we kunnen zeggen over God is ook onvolledig en beperkt door ons verstand, door onze manier van kennen en denken. Dus men moet niet verwachten dat we God gaan kunnen temmen zoals een wetenschapper zijn chemische reacties kan, laat ons hopen, een beetje temmen. Wij moeten een houding hebben van open te staan met nederigheid voor iets dat ons van alle kanten te boven gaat. Het mooie is dat wij in ons verstand, aangezien het gemaakt is naar het beeld van God, toch een zekere opening hebben voor het oneindige. En dat we genieten van de volmaaktheden van schepselen. We genieten van hun waarheid, we genieten van hun goedheid, we genieten van hun schoonheid. Want dat is eigenlijk ergens een weerspiegeling van de oneindige volmaaktheid van God. Het boek der wijsheid zegt, want uit de grootheid en de schoonheid van de schepselen wordt men door vergelijking hun schepper gewaar. Einde citaat. Dus, als de mensen ons zeggen, ja maar God gaat mij te boven, moet hem gelijk geven. God gaat ieder schepsel inderdaad te boven. En de manier waarop we over God spreken, moeten we constant zuiveren van verbeelding, van beelden, die altijd een beetje beperkt zijn en onvolmaakt, om te spreken over die onuitsprekelijke, onbegrijpelijke en onzichtbare en ongrijpbare God. Dus we moeten God niet verwarren met onze menselijke voorstellingen. Een bepaalde godsdienst mag je niet eens u inbeelden wie of wat God is. Maar dan zeg ik, ja, maar als je niks kunt inbeelden, kunt je ook niet vooruitgaan in de kennis van hem. Dus we mogen er wel iets inbeelden, maar we moeten weten dat dat onvolmaakt is. Wel, om te beschrijven zou ik zeggen, wanneer we zo over God spreken, met beperkte woorden, dan drukt onze taal zich weliswaar op een menselijke manier, maar ze bereikt werkelijk God zelf, zonder hem evenwel in zijn oneindige eenvoud onder woorden te kunnen brengen. Men moet niet vergeten dat men niet kan wijzen op enige gelijkheid tussen schepper en schepsel, zonder dat er gewezen kan worden op een nog een grotere ongelijkheid. Dus wat wij van God kunnen begrijpen, we kunnen niet begrijpen wat hij is, maar we kunnen eigenlijk begrijpen wat hij niet is. En dat geeft ons een zeker inzicht. We hebben nu gesproken over wat het is dat de mens het verlangen, het vermogen heeft zich door God te laten aanspreken. In de volgende uitzending gaan we het hebben over hoe God de mens ontmoet.
Thank you.
En tot zover deze eerste catechese in een reeks van 7 over Ik geloof, wij geloven. Vandaag behandelde priester Pierre François de nummers 27 tot 49 in de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk over het onderwerp De mens is bekwaam door God aangesproken te worden.